Het is zondag. En ze noemen dit ook wel eens de zondag die aansluit op de kerst. Derde kerstdag. Ja, zo is het echt zo. En dat is niet zo raar. Er is een onderzoek geweest. Motivation heet dat, geloof ik. En dat is 2 jaar geleden gedaan. En toen hebben ze onderzoek gedaan naar jongeren. En die willen graag een derde kerstdag. Waarom? Eerste kerstdag, tweede kerstdag willen ze eigenlijk doormaken met hun vrienden. Maar dat kan niet, want dan moeten ze bij de familie zitten. Dus zij wilden eigenlijk, nou doe maar een derde kerstdag, want die willen we wel vieren, maar dan met onze vrienden. En dan willen ze echt feest vieren, dat is echt zo. Maar ja, dat is er nog niet van gekomen. Corona geeft ook, gooit ook een hoop roet in het eten, om het zo te zeggen. Hey, ik heb er toch een beetje op aangesloten, derde kerstdag. Het is zondag, laatste zondag van het jaar. En ik zat echt te denken, waar ga ik het nou over hebben? Wat mag ik delen? En toch is dit gewoon op mijn hart gekomen. En het thema is namelijk dit. De hemelse bezoeker. De hemelse bezoeker. We gaan een beetje terugkijken. Het is kerst. We hebben het net gehad. En toch is het gewoon de hemelse bezoeker. Er is iemand gekomen en we gaan kijken wat dat betekent voor ons. En ik wil een stukje lezen uit de Hebreeënbrief. Uit het boek van Hebreeën. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat we zo bij mogen zijn en u de eer mogen geven die u toekomt. Heer, u bent een groot God, een goed God. En we gaan kijken naar uw woord, Heer, en we vragen zo of u de Heilige Geest levend wil maken, wat u al lang gedaan heeft door uw woord, maar ook levend wil maken in onze harten. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ja, ik zou hier kunnen vragen, er zitten toch nog een aantal mensen, dat scheelt. Wie heeft het programma gezien, All You Need Is Love? Nou, niet veel hier. Misschien thuis gaan er allemaal vingers omhoog, ik heb geen idee. Maar All You Need Is Love is natuurlijk altijd zo'n programma wat op deze tijd van het jaar uitgezonden wordt. En dan worden de mensen bij elkaar gebracht. Nou, dat is bezoek die ze niet verwachten. En daar gaat het eigenlijk ook een beetje om vanmorgen. De hemelse bezoeker. Onverwachts bezoek. Ik heb zelf als die filmpjes gekeken ook en dan kijk je op YouTube en dan krijg je die soldaten die terugkeren van het front. Dus dan lopen ze een aula in en hun dochter is daar bezig midden op school. En dan staat in één keer haar vader die misschien 1,5 jaar weg geweest is. Dat is natuurlijk geweldig en dat is onverwacht bezoek. Maar ja, misschien heb je wel eens zelf iemand die je niet uitgenodigd hebt. Die komt plotseling langs en die gooit die trouwens roet in het eten. Omdat je denkt van ja, dit komt niet goed uit. Dus bezoek doet iets met ons. En waar wij naar gaan kijken is een kleine tekst. Gaan we niet helemaal uitdiepen. We gaan er wel naar kijken in welke context die staat in de psalmen. En dat lezen we in Hebreeën 2. Hebreeën 2. Het eerste hoofdstuk, daar wordt eigenlijk heel veel verteld. En daar wordt Christus, de Heer Jezus, verhoogd. Dus wie die is. En je leest daar ook prachtige dingen. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. De afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. De echte Heer Jezus wordt er helemaal in zijn glorie beschreven. En dan krijg je hoofdstuk 2. En ik lees gewoon vanaf vers 1. En dat woord daarom waar we mee beginnen slaat dus op het eerste hoofdstuk. Daarom moeten wij ons te meer houden. En moeten wij onze aandacht richten op wat wij gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer wij geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Ook God zelf getuigt daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten. En door de gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil te verdelen. Welnu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Veeleer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. En het gaat vanmorgen hierom. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U heeft hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nog niet. Wel zien wij dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. Tot zover. Nou, er is een hele context staat erin, maar eigenlijk gaat het om deze tekst. Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? We hebben het al gezegd, een ontmoeting, all you need is love en dat soort dingen, maar als we naar de Bijbel gaan kijken, komen we er andere ontmoetingen tegen. Ontmoetingen die ze niet verwachten. Denk aan Mozes. Mozes die in één keer met een brandende braamstruik een ontmoeting met God krijgt. Maria en de engel. De kleine Samuel die door God geroepen werd en hij herkende de stem van God helemaal niet. Gideon die bezoek kreeg van een engel. Jezus en de Emmausgangers. Allerlei voorbeelden waar ze een ontmoeting kregen met iemand die ze niet verwacht hadden. Nou, wij gaan kijken naar de ontmoeting en dat is natuurlijk logisch, als van de Heer Jezus. De hemelse bezoeker. Maar we hebben net kerst gehad. We hebben stilgestaan bij dat hij gekomen is met het prachtige stuk wat Jan Willem ook zelf geschreven had. Mag ook wel gezegd worden. Maar dat hij het gedeeld had vanuit het woord. En tegelijkertijd kijken we daar met een schuin oog nog een keer heen. En ik hoop dat we dat mee kunnen nemen naar het nieuwe jaar. Wat betekent dat voor 2021? En ik wil kijken naar de reden van zijn bezoek. Die is voor ons misschien als christenen eigenlijk ja een inkopper. Je krijgt de bal voor, je kopt hem zo in. De reden van zijn bezoek is dat wij verloren zijn. En toch wil ik daar nog een keer naar kijken. Want er staat hier, wat we gelezen hebben, iemand heeft ergens eens gezegd. Eigenlijk gaat Hebreeën schrijven, weet niet precies wie dat is. Waarschijnlijk Paulus, maar dat is niet zeker. Maar eigenlijk gaat hij ervan uit dat de lezers weten wie dat is. Iemand heeft ooit eens gezegd. En dan zegt hij die woorden van, wie is de mens dat God aan hem denkt? Nou, de mensen in die tijd, daar ben ik absoluut van overtuigd, die wisten namelijk dat er koning David dit was. En als je een Bijbel thuis hebt of op je telefoon, dan kan je hem erbij pakken. Dat is namelijk Psalm 8. En in Psalm 8, daar schrijft hij over de mens als kroon op de schepping. We hebben daar net iets van gelezen ook. Het handelt over de heerlijkheid en de heerschappij van God en de heerschappij van mensen. Psalm 8 is ook een messiaanse psalm. De psalm die zingen en profeteren over de komende Messias. Voor de koorlieden staat er ook op. Een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden. En het gaat zomaar door. Nou, Janine deelde daar ook iets van in haar zangdienst. De grootheid van God, van de schepping. En wat de Bijbel leert is dat wij als mens, Adam, om het zo even te zeggen, Adam de kroon is op de schepping. Dus alle dagen is God bezig met de schepping te maken en op het allerlaatst maakt hij een mens naar zijn beeld. En dat is de kroon op de schepping. Wie is de mens dat u aan ons denkt? Alleen het probleem is, en dat weten we allemaal, de kroon op de schepping verloor zijn glans. De mens viel. En dat is de reden. Maar het is goed, denk ik, weer om stil te staan waarom. We gaan daar aan het avondmaal. En misschien gaat u dan ook thuis. Ik hoop dat u dat doet. Maar dan zie je ook weer in het woord wat gebeurd is en wat God heeft hersteld. Gods plan krijgt namelijk de vervulling in de tweede Adam. In de Heer Jezus Christus. De laatste Adam, zoals het woord zegt. 1 Korinthe 15, vers 20. Lees ik even het tekstgedeelte. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, dat was Adam, zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door een mens. Dat is de Heer Jezus. Zoals wij door Adam alleen sterven, zo zullen wij door Christus alle levend gemaakt worden. Zo staat er geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aardswezen, maar de laatste Adam werd een levenmakende geest. Niet het geestelijke als het eerste, maar het aardste. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort, het stoffelijke. De tweede mens is hemels. We hebben net kerst gevierd. Geen flauw idee hoe dat gedaan heeft. De hemelse bezoeker is gekomen. En waarom we toch gekozen hebben is hierom, omdat we dus een heel beeldend kunnen voorstellen dat de bezoeker aanwezig is. We hebben advent gehad en dan kijk je op naar zijn komst. We hebben nu kerst gehad en we leven na kerst. En de bezoeker is dus gekomen. De hemelse bezoeker is aanwezig. En dat hoop ik neer te kunnen zetten. En als je de tekstgedeelte leest, dan staat er in de herziende Statenvertaling, geeft dat iets beter weer als andere vertalingen, van wie is de mens dat u hem bezoekt, staat er ook. Dat u omziet naar hem. Ten goede. En de tekst zegt, de achtergrond zegt ook, met medelijden. Dus de bezoeker is gekomen met een reden. We hebben gezien wie die was. We hebben heel snel gezien dat je de mens als kroon op de schepping hebt. Die verliest zijn kroon, die verliest zijn glans. En dan zie je dat er een hemelsmens is. Die komt die brug weer slaan en die brengt namelijk al het goede weer naar de aarde. Omzien. Hij zoekt ons op. Hij heeft medelijden met ons. En misschien heeft u dat zelf wel ervaren in deze tijd, dat er iemand langskwam, even aan de deur, even aandacht geven. Via een appje of weet ik veel. Dat doet een mens goed. Maar dit gaat echt vele, vele perken te buiten. Of laat ik het anders zeggen. Dit is veel positiever, om het zo te zeggen. Het mensenkind, wat er gezegd wordt, en dat lees je ook weer in de psalm van David, dat is de link rechtstreeks naar de Heer Jezus zelf. De uitdrukking zoon des mensen. Dat betrekt hij ook op zichzelf. Dus de psalm, die in Hebreeën wordt genoemd, dat is eigenlijk een verwijzing naar psalm 8. En dat is de Messias. De hemelse bezoeker. En nogmaals, wat heeft dat betekenis voor ons? Nou, wat is de mens dat u aan hem denkt? Een mens is vluchtig als een ademtocht. Zijn dagen glijden als een schaduw weg, zegt de psalmist. We zouden bijna kunnen denken, we stellen helemaal niets voor. En dat is ook zo. Mensen zijn heel, heel snel, tot stof gaan we weer. We zijn niets. En tegelijkertijd zijn we iets schitterends. En dat wil ik illustreren aan een uitspraak. Onze nietigheid doet niets af aan onze betekenis. De afmeting van een nanochip zegt niets van zijn inhoud. De afmeting van een nanochip zegt niets van zijn inhoud. Het is heel klein, maar het kan heel belangrijk zijn. Ik geef nog een voorbeeld. De mens die verloren is, is nog steeds waard om gered te worden. Een verloren diamant verliest zijn waarde niet. Zelfs al is zij verloren. Ze is alleen gescheiden van de plaats waar zij thuis hoort, namelijk bij de eigenaar. Een verloren diamant verliest zijn waarde niet, ook al is zij verloren. Ze is alleen gescheiden van de plaats waar zij thuis hoort, namelijk bij de eigenaar. Dit is de reden dat de bezoeker gekomen is. Hij ziet ons als, even menselijk gesproken, als een diamant. Als een schepsel die hij gemaakt heeft en die zegt van die moet terug in mijn invloedssfeer komen. Die moet terug bij mijn vaderhart komen. De hemelse bezoeker. Hij had medelijden met ons. En weet je wat zo bijzonder is? Als je dan nadenkt dat wij mensen zijn en de hemelse bezoeker is bereid om te komen naar deze wereld. Dus dit was de reden. Het tweede is te kijken naar de problemen rond zijn bezoek. En het eerste probleem is dit. In hoeverre je kan praten over problemen van God zelf naar de mens. Maar wij praten met menselijke woorden over God. Het eerste probleem, moet je eens voorstellen wat er gebeurt. Je maakt zelf iets. Je bent de almachtige. Je bent voor de tijd, je bent in de tijd, je bent in de toekomst, je bent overal. Je bent eeuwig. En jij maakt een creatie, daar geniet je van en dat gaat fout. En die hele creatie wil je weer herstellen. Jij zegt van, dit is niet goed, dat ga ik herstellen. Maar dan moet je namelijk dit doen, je moet jezelf overgeven aan jouw eigen schepsel. De eeuwige, de almachtige. En dat is ongelooflijk boeiend en dan haal ik David ook aan. David heeft ooit eens een keer een volkstelling gedaan. En dat was niet helemaal goed in de ogen van God. Ik geloof dat je het 1 Kroniek 18, als het goed is, kan je dat lezen. En wat gebeurt daar? Dan zegt God van je hebt fout gedaan, je mag een straf kiezen. En dan kan hij een aantal dingen kiezen. En wat kiest hij dan? Dan kiest hij, laat mij maar vallen in de handen van God. Maar laat mij niet vallen in de handen van mensen. Dat zegt heel veel. Hij koos de handen van God in plaats van de mensen. Want de mens kan ongelooflijk gruwelijke dingen uithalen. Er staat trouwens iets heel mooi achter. Laat mij vallen in de handen van God, want bij hem is barmhartigheid. Bij hem is barmhartigheid. En die God is bereid om dit te doen. Ik ga die schepping in en ik laat mijzelf, de almachtige, de alwetende, alles heeft hij. Ik plaats mij onder het gezag van die mens. Dat is de hemelse bezoeker. En een aantal dingen, 2, 3 dingen noem ik eventjes. Wij spreken namelijk over de eeuwige, maar hij is tijdloos. Probeer voor te stellen, is bijna niet te doen, we gaan toch een beetje proberen. Eeuwigheid is voor ons niet voor te stellen. Wij denken dan altijd aan tijd die er voor ons was en tijd die nog gaat komen. De tijd is een onderdeel van de eeuwigheid. God is in het verleden, nu en in het heden dezelfde en altijd. Hij omvat alles. En hij is bereid om dit te doen. De schepsel, alles wat hij gemaakt heeft, is hij bereid om erin te gaan. Dus de eeuwigheid die hij bezit, uit de eeuwigheid te stappen en zich ondergeschikt te maken aan die tijd. Dat is bizar. De zee juicht voor hem. De bomen klappen in hun handen, zoals wij zeggen. En hij is bereid, ik ga erin. De eeuwige. Gewoon binnen de tijd. Wij spreken van de eeuwige die overal is. En die is bereid om binnen de ruimte te komen. De alomvertegenwoordiger moet zichzelf tastbaar maken, zichtbaar maken en komt in de schepping. Dit is een ongekende grootheid van God dat hij bereid is om dat te doen. De alwetende, die alles al weet, beperkt zichzelf tot een mens. Alles wat wij doen, leren wij door dingen die we tot ons krijgen door onze zintuigen, maar ook door onze ervaringen. De alwetende is bereid om in een mens te komen, in een kind, in een babytje. Hij krijgt tandjes, hij valt, hij speelt met jongetjes in het dorp. Sla me allemaal over, heeft hij allemaal gedaan. Hij groeit op, hij wordt tiener, hij wordt puber. En dan met één doel naar het kruis. Dat was hij bereid om te ondergaan voor u en voor mij. De hemelse bezoeker. Is een ongekendheid wat hij heeft gedaan. En ik moest hier dan denken, mijn ouders, toen ik op de Logos zat, jaren geleden. Heel veel jaren geleden. Dik 30 jaar. Maar die moesten namelijk dit doen. Die kwamen uit Nederland en die gingen naar Australië. Omdat haar zus daar woonde. Vanuit Australië gingen ze naar Argentinië. Omdat ik daar aan boord was, ze wilden mij bezoeken. En daar vandaan gingen ze weer naar Nederland. Mega problemen kwamen ze tegen. Ze moesten visums hebben, ze moesten injecties halen. Ze moesten tijdzones door, culturen in. Je wordt ergens heen gebracht vanuit Australië. Daar stond familie te wachten op het vliegveld. Maar Argentinië niet. Daar stonden ze en wie komt hen ophalen? Allerlei problemen. En dat hadden ze over voor mij en voor haar zus. En dan proberen je in te beelden wat God doet. Die bereid is om die mens die in een probleem leeft, die een virus heeft, u zit thuis, maar dat virus dat trekt al eeuwen door ons leven heen en dat is de zonde. En in die zonde, in die duisternis is hij bereid om te zeggen, weet je wat, ik leg mijn eeuwigheid af. Mijn gelijkheid, want de Filippenzenbrief zegt, God, zeg maar de Heer Jezus, de gelijkheid die hij had met God, legde hij af. En dan probeer ik hem dan zo voor te beelden altijd, dat ik denk van de engelen, er zijn heel onrustig in de hemel. Wat gebeurt er? Heb je het niet gehoord dan? De Heer Jezus is bezig zijn kroon af te leggen. Waarom? Hij gaat naar de aarde. Daar is hij toch al? Nee, hij gaat echt als mens naar de aarde. En hij legt zijn heerlijkheid af. En al zijn eigenschappen van zijn God, hij was nog steeds God hè. Want hij kwam in het vlees als God. Maar hij is bereid om het af te leggen om mens te worden. De hemelse bezoeker is gekomen. Verandert dat nog enigszins iets als wij voor de grens staan van 2021? Want dat is de eindboodschap en daar wil ik naartoe. En hij is bereid om al zijn eeuwigheidswaarde, om het zo te zeggen, zijn alwetendheid, al die dingen die hij met zich meedraagt als mens. En dat is het moeilijke. Maar hij is wel bereid om als mens hier in deze schepping te komen. Voor u. Met één reden. Ik laat mij onder de macht van die mens komen. De Almachtige. Ik laat me slaan. Ik laat me martelen. En ik laat mij doden. Het uiterste wat hij kan krijgen van die zonde die hij niet gewild heeft. Ik ga die hele weg voor u en mij. De hemelse bezoeker is gekomen. De eeuwige beperkt zichzelf tot de tijd. De alomvertegenwoordiger beperkt zichzelf tot één plaats. De alwetende beperkt zichzelf en kiest ervoor om de zwakheid van de mens te leren kennen. Jesaja 55 vers 9 zegt dit over diezelfde God. Want zoals de hemel hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. Mijn gedachten dan uw gedachten. Niemand had dit ooit kunnen bedenken. En waarom doet hij dat? Om ons te redden, zodat hij zich volledig kan identificeren met ons als mens. Het laatste punt is dit. De ontvangst van zijn bezoek. We hebben de reden gezien. We hebben de problemen gezien. Heel kort, hè, want je kan daar heel ver op ingaan. Maar ik hoop het gewoon neer te schetsen van hoe bijzonder het geweest is. Wij hebben vaak met kerst, er is een kind geboren. Ja, dat is wel degelijk. Maar er is gigantisch veel gebeurd. En daarom de tekst die ook genoemd is, en die noem ik nu weer. Het licht is in de duisternis gekomen. Ik hoop dat hij nu gaat leven. Het licht wat eeuwig licht was, was bereid om zich in die duisternis te begeven. En het duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Nou wordt er hier weinig halleluja geroepen, maar ik hoop thuis wel. Want dat is namelijk, dankjewel Jan. Dat is namelijk, dat is waar het om draait. De duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Dat geldt nu voor vandaag. Derde kerstdag. Kind is geboren, kerst is geweest. Nee, kerst begint pas. De bezoeker is er. En dan is de vraag dit. De ontvangst van zijn bezoek. Ontvangen we hem ook? En dan neem ik het voorbeeld van mijn ouders. Ze zijn er niet meer, maar ze zijn bij de Heer. Dus dat is goed nieuws. Maar wat mooie was bij mijn ouders altijd. De deur stond altijd open. Altijd. De enige keer ging die 's avonds dicht, maar dat lijkt me logisch. Maar ik bedoel het overdag. Weet je, als je er naartoe ging, altijd. Of ze waren er niet, dan, ja oké, okay, dan was hij er. Maar in eerste instantie altijd open. Je hoefde maar aan de knop te draaien, je kon naar binnen lopen. De deur stond altijd open. En dat hele beeld vond ik zo mooi als ik er hier aan dacht. Dat ik dacht van, de deur is letterlijk opengezet vanuit de hemel naar de aarde. En de eerste weg was van God naar ons toe. Hij was bereid om door die deur te gaan. En omdat hij de eerste was, want hij is ook weer teruggegaan, mogen wij hem volgen en mogen wij ook weer door die deur gaan. God zelf, die in het vlees kwam. En dat zeg ik nu eventjes heel snel, maar wat wel heel belangrijk is. Want dat is namelijk ook gewoon wat de Bijbel leert. De mensen die niet in de Heer geloven, die zeggen namelijk ook van hij is niet in het vlees gekomen. Wij weten wel dat hij dat juist wel gedaan heeft. Hij was bij het ontstaan van de schepping. En hij koos ervoor om aan die schepping deel te nemen. Hij verbrak het samen zijn van de drie eenheid. Om het zo te zeggen, hij ging letterlijk van God weg. En dan worden die woorden in één keer die hij uitspreekt aan het kruis. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Onvoorstelbare woorden. Die persoon die eens één was met de drie eenheid. En ik weet dat ik link doe nu op dit moment. Maar ik doe het eventjes. Wel als mens zich daar bevond en volledig de duisternis introk. Volledig. Afgezonderd van God. Want dat deed hij. Gescheiden van God. Maar halleluja, hij ging er doorheen. En hij kwam weer bij. Menselijk gesproken zeg ik dat wel heel duidelijk er even bij. Want theologisch ligt het veel complexer. Maar in hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij houdt de schepping in zijn hand en met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Zijn werk was volbracht. De hemelse bezoeker had één doel. Hij kwam om u te redden. Dat is de reden. De hemelse bezoeker was bereid om zijn goddelijkheid af te leggen. Zich los te maken van God. Om het niet vast te houden. Hij is als mens gekomen. 1 Korinthe zegt dit ook. Zoals de dood is gekomen door een mens, zo komt de opstanding uit de dood, is er gekomen door een mens. Door Christus alleen, alle worden we levend gemaakt. Dat is de reden. Dus we hebben hier kerst nog net letterlijk achter ons. En nu hebben we het over de bezoeker die er nu is. En die heeft invloed op ons hele leven tot het moment wanneer we onze ogen sluiten. De vraag is hij nog welkom? En dat is een hele scherpe boodschap denken, maar die geldt ook voor mezelf. We staan op de deur, op de drempel moet ik zeggen, van 2021. Welke verwachting heeft u? De meeste vragen die door de mensen heen gaan, is: zal ik de injectie nemen, ja of nee? Ja, nemen we de corona-injectie, ja of nee? Nou, daar ga ik niks over zeggen. Mag u lekker het zelf uitzoeken. Wat ik wel over wil zeggen is dit. Is de deur nog open voor de hemelse bezoeker? Om 2021 volledig als leider te nemen. Ik vind het fantastische tekst uit Jesaja 63 vers 19. En daar eindig ik dan mee. Daar staat dit. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. Jesaja 63 vers 19. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. De hemelse bezoeker heeft dat gedaan. Voor u en voor mij. En ik heb er helemaal zitten denken, wat zal ik nou gaan doen? Ga ik er allemaal dingen bij verzinnen? Ik denk, hier laat ik het gewoon bij. Hij kwam om omzien voor ons, uit medelijden. Dat heeft hij gedaan. En het einde is dit, van de boodschap is dit. De deur stond altijd open voor mijn vader. De hemelse vader, die deur staat wagenwijd open. Jezus zegt ook, ik ben de deur. Ik ben de waarheid, de weg en het leven. En mijn vraag is gewoon dit. Zometeen neem gewoon een tijd, gewoon hier, maar ook gewoon tijd thuis. Dat we gewoon tegen God mogen zeggen wat hij is voor ons. En dat we misschien ook gewoon zeggen, Heer, nog een paar dagen, dan is 2021. Ik leg, en dan vult u maar in wat u wil, het in uw hand. U bent de bezoeker die blijft. Ik doe de deuren van mijn huis open. Sterker, ik doe de deuren open van alle verborgen ruimtes die open zijn. Ik doe de kastdeur open die ik al jaren dicht heb, maar u mag alles openen. Ik wil 2021 met u doorbrengen. Laten we een tijd van stilte nemen, dat u gewoon zelf tot hemelse bezoeker kan spreken. Vader, ik wil u danken, Heer, voor dat u bereid was, Heer, vanuit uw drie eenheid, Heer, om uw zoon te sturen, om die brug te slaan. En als we zo letterlijk, Heer, om een zondag na kerst zo hier zijn en thuis zitten te kijken, dan zien we dat misschien als derde kerstdag, Heer, en dan denken we terug aan het kerstfeest wat we gevierd hebben met de familie, als dat mogelijk was, of juist niet. Maar Heer, we willen nu bewust worden dat u gekomen bent om te blijven. En gelukkig niet als mens en als God bent u weer opgestaan uit de dood en zit u aan de rechterhand van God. Maar u bent gekomen om te blijven in ons hart, Heer, door uw Heilige Geest. En ik bid u zo, Heer, zoals wij hier zijn, als kleine groep, thuis, mensen die luisteren. Heer, we leggen nu ons leven in uw hand. U bent onze bezoeker, maar u bent ook onze koning. U bent onze redder. En we willen zo de drempel voor 2021 uw zegen ontvangen om een zegen te zijn. We hebben dingen naar u gebracht en we geven ze ook in uw handen. Wilt u ons voorgaan? Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.
René en ik hebben even overlegd van wie van ons het avondmaal zou doen. En wat is het dan bijzonder als ik uiteindelijk zeg, nou, dan doe ik het wel. En dan zoek je een stukje om het avondmaal in te leiden. En wat denk je wat ik voor een stukje gekozen had om het avondmaal in te leiden? Uit hetzelfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief, alleen dan vers 14. En dat gaat dan iets verder en dat is een prachtig gedeelte. En dat zegt ook precies waar René over gesproken heeft. Maar het zegt ook precies iets van kerst en van Pasen. Van de vernedering en van de verheerlijking. Ik ga het met u lezen. Hebreeën 2, vers 14. Omdat Gods kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. En dan vers 17, daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonde. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. In één stukje, kerst, de komst van de Messias, de komst van de Redder, in hetzelfde stukje ook zijn doel waarmee hij naar deze aarde kwam, namelijk zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En met name dat laatste, dat mogen we vieren. En wat is het bijzonder als je ook leest hoe de Heer Jezus dat ingesteld heeft, om te zien hoe dat gebeurd is. Ik kreeg een seintje. Ik moet even de microfoon goed doen. Hoe bijzonder dat was om te zien hoe de Heer Jezus dat bij de Pesachmaaltijd instelde. En we gaan dat lezen in Marcus. En als je je dan voorstelt, het was een Pesachmaaltijd, een ritueel, een van de belangrijkste feesten van de Joden. En dan midden in die maaltijd, dan lezen we in vers 22, terwijl zij aten, dus terwijl zij aan de maaltijd zaten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker en alle dronken daaruit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Paulus in zijn brief aan de Korinthe grijpt daar ook op terug en schrijft dan in 1 Korinthe 11 vanaf vers 23, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven gaat terug op de Heere zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Dat mogen we gaan doen hier met elkaar en ook verbonden in de geest met allen die thuis met ons dit mee zullen maken. Ik ga zo meteen het brood ook en de wijn hier rondbrengen. En in die tijd hoop ik dat u ook een tijdje even voor uzelf neemt. Er zijn niet heel veel mensen, dus het zal niet heel veel tijd kosten, maar even voor die tijd, voor uzelf de tijd neemt om het te bedenken, te overdenken. En dan zullen we met elkaar tegelijkertijd het brood eten en de wijn drinken. Ik ga eerst een zegen vragen over alles wat we zo mogen ontvangen. Trouwe Vader, we danken u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn en zo in uw naam ook deze maaltijd mogen gebruiken. Heer, denkend aan wat u heeft gedaan voor ons, wat René ook net al aangaf, gekomen naar deze wereld, uw goddelijkheid afgelegd om mens te worden zoals wij, om uiteindelijk ons weer met uw Vader te verzoenen. En we danken u dat we zo hier nu met elkaar en verbonden door uw geest ook in de huiskamers, ook zo met elkaar dit mogen vieren wat u heeft ingesteld. Heer, dat we met elkaar brood en wijn of druivensap mogen gebruiken om uw dood te gedenken, om uw opstanding te gedenken en zo uit mogen zien naar het moment dat u met ons dat zal gebruiken, zoals u zelf belooft, in uw koninkrijk. Zo danken we Heer voor dit moment. En we willen uw zegen uitspreken over het brood en over de wijn. In Jezus' naam alleen. Amen. Wat we net lazen, nam Jezus zijn brood en hij brak het. En hij zei, Dit is mijn lichaam voor jullie, verbroken aan het kruis. Neem, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken is tot een volkomen verzoening van alle onze zonden. Zullen we met elkaar brood eten en hem gedenken? Zo nam de Heer Jezus ook de beker. En hij goot die uit en hij zei tegen hem: dit is het bloed van het nieuwe verbond. Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we met elkaar de beker heffen en deze drinken en hem daarin gedenken. Heer Jezus, we danken u voor wie u bent. Voor wie u bent voor ons. Voor wie u zal zijn, ook in het jaar wat voor ons ligt. Dat we mogen weten dat u net als uw Vader er altijd zult zijn. Want uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. We danken u, Heer, dat we zo met elkaar uw dood en uw opstanding mogen gedenken. En uit mogen zien naar het moment dat u zult terugkomen. Want u komt en dat is zeker. Want dat is uw belofte. Heer, daar zien we naar uit. En we danken u daarvoor. Omdat dat onze vertroosting is in alle moeite die er op dit moment ook kan zijn. We danken u, Heer, dat u met ons meegaat. Ook straks dat nieuwe jaar in. En dat we mogen weten dat u altijd aan onze zij zult staan. Daarvoor danken we u in uw naam. Amen.